Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind een kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 26 januari. Mijn naam is Merijn en op afstand zijn aangeschoven Floris.
Hi.
Erwin.
Hey.
En Luc.
Hi.
Ja, voor het eerst Luc. Leuk. We gaan het hebben over NFT's naar aanleiding van het platform dat Kwebbelkop, een van de grootste YouTubers in Nederland, is gestart. En we hebben eindelijk een felle voor- en tegenstander in ons midden. Dat is wel leuk, toch? Wordt een lekkere discussie zometeen. Verder weten we eindelijk wat het ons gaat kosten om Max Verstappen via Viaplay aan het werk te zien. Laten we beginnen. Een van de grootste YouTubers in Nederland, Kwebbelkop, is er dus een platform in gestart. Meta zegt de handel erin op Facebook en Instagram te gaan ondersteunen. YouTube staat er ook op voor open. Twitter laat ze toe als avatar. Nike verifieert de sneakers mee. Coca-Cola veilt ze voor een goed doel. Ferrari koppelt ze aan de Formule 1. En volgens Electronic Arts zijn ze de toekomst van games. Ik noem maar een paar voorbeelden. En we hebben het dan natuurlijk over, met z'n allen,
NFT's,
ja precies. De handel in non-fungible tokens was in 2021 al goed voor 36 miljard euro. Ja, is een van de grootste hypes van afgelopen jaar daadwerkelijk de toekomst? Of moet je luisteren naar je onderbuikgevoel dat zegt dat NFT's toch gebakken lucht zijn? Ja, wat wordt het? Erwin, leg eerst nog eens, voordat we de hele discussie beginnen, uit. Wat zijn NFT's nou eigenlijk?
Ja, ik zal het kort proberen te houden. Een NFT, dat staat voor non-fungible token, je zei het al. En dat is eigenlijk een uniek certificaat vastgelegd in blockchain-technologie. Nou, heb je al buzzword bingo?
Ja, ja, precies.
Even in normale mensentaal, het is eigenlijk een digitaal eigendomsbewijs. En dat is natuurlijk wel bijzonder, hè? Want ja, digitale bestanden of objecten, als je het even wat abstraheert, hè, zoals afbeeldingen of video's of animated gifs voor mijn part of geluidsbestanden, ja, hè, die zijn dat dan nou juist van zichzelf niet. Hè. Een digitaal bestand is niet uniek. Een exacte kopie is zo gemaakt. En NFT's maken ja, zo'n uniciteit, mooi woord, wel mogelijk. Hè, en dat is heel fijn voor nou, met name digitale kunstenaars. He, die kunnen dan net als gewone kunstenaars eindelijk hun werk verkopen. He, want, en sterker, met de NFT's kunnen ze zelfs, als ze dat zo instellen, royalties blijven ontvangen van hun kunstwerk als de NFT weer wordt doorverkocht.
Handig. He,
dus ja, ja, niet verwonderlijk ook dat menig digitaal kunstenaar hier toch in is gedoken of in ieder geval aan het ruiken is. De grote doorbraak kwam natuurlijk afgelopen voorjaar in maart, toen de Amerikaanse kunstenaar Beeple, dat is zo'n digitale kunstenaar, zijn werk Every Day's the First 5000 Days als NFT verkocht voor, ka-ching, 57 miljoen euro.
Wauw. Dat betekent overigens niet dat jij en ik dat werk niet ergens online kunnen zien, toch? Of we kunnen het zelfs kopiëren, volgens mij.
Ja, nee, dat kan allemaal nog. Hè? Maar ja, wij zouden dus nooit kunnen aantonen dat wij dan eigenaar zijn van dat werk. En dat kan dus dan de NFT-houder nu van dat werk wel. Ja, dat is het verschil. Dus iedereen kan bijvoorbeeld een plaatje van een Bored Ape. Hè? Dat zijn op dit moment populaire digitale kunstwerken waarvan de NFT's echt voor tonnen van hand tot hand gaan. Iedereen kan zo'n plaatje nog steeds van het web plukken en op avatars, als avatar op Twitter zetten. Maar dan is die niet geverifieerd door Twitter. Daarvoor moet je dan toch echt de NFT van zo'n Bored Ape hebben.
Oké, dus het is eigenlijk een manier om te laten zien, dit is van mij. Dat is eigenlijk het enige. Het enige wat je eigenlijk doet, is je spierballen even laten zien. Van kijk, ik kan dit kopen, ik kan dit hebben.
Ja, het is een beetje zoals de koopakte van je huis, zeg maar. He, dat is jouw bewijs, jouw eigendomsbewijs, dat het huis waar jij je hypotheek elke maand voor afbetaalt, ja, voor jou is. Het is natuurlijk eigenlijk van de bank, maar goed, oké, hij is van jou.
Oké. Kwebbekop, een populaire YouTuber in Nederland. Uit Nederland heeft trouwens een echte Bored Ape als avatar dus op zijn Twitter-profiel staan. Helemaal geverifieerd met NFT's en zo. En hij is zelf ook een platform gestart voor het creëren en verhandelen van NFT's. Ja, wat vinden we dan van Floris? Wat dacht jij toen je dat nieuws las?
Ja, ik had daar toch wel moeite mee. Want eerst was het Bitcoin en andere cryptovaluta. Nu is NFT heel erg in zwang. En het zijn allemaal soort van tussen aanhalingstekens objecten die niet echt een intrinsieke waarde hebben. Weet je, voor mij is het een piramidespel. Weet je, zo'n de tulpenbollenmanie. Elke deelnemer die hoopt gewoon. Weet je, die steekt geld. Die koopt iets voor een tientje. En die hoopt dat er een gek is die er €20 voor betaalt, et cetera. Enzovoort. Ik heb het idee, weet je, ik kijk ernaar en ik snap het niet. Het is nepschaarste. Weet je wel? Nee, maar wat Erwin zegt, je kan gewoon zo'n ding kopiëren. En nu is één van die dingen is uniek, omdat er een soort van een aankoopbewijs aanhangt. Maar dan is het nog steeds maar net welke gek dat aankoopbewijs, zeg maar, accepteert voor echt of zo. Want ik, weet je wel, het is ook een soort van afspraak. En
je moet erin geloven met z'n allen.
Ja, en bij de aankoopakte van je huis is het niet zo. Want ik kan gewoon de politie bellen en zeggen, er heeft iemand bij mij in mijn huis ingebroken. Die heeft het gekraakt, maar het is mijn, weet je wel, bewijs van spreken. Of je auto. Ik kan heel makkelijk bewijzen dat het mijn auto is. Want dat staat ook geregistreerd. En dit staat ook wel geregistreerd. Alleen wie enforce dat? Wie zorgt ervoor dat... waar slaat het op? Zeg maar, voor mij... het is net alsof mensen aan het winkeltje spelen zijn. En ze halen daar wel alle aspecten van een vrije markt bij. Behalve schaarste, want die bestaat online natuurlijk niet. Dus bedenken we een soort ding om alsnog schaarste te creëren. Ja, het is voor mij echt kapitalisme op zijn allerlelijkst. En iedereen die geld wil verdienen, die dromt er zeg maar omheen.
Ja. Nou, het is niet zo gek dus dat ze in Silicon Valley daar helemaal warm voor worden. Want dat zijn natuurlijk de oerkapitalisten van deze wereld. Die wonen allemaal daar natuurlijk.
Ja,
ja, nou, en ook veel beroemdheden en zo. En talkshow hosts en zo. Die doen er allemaal vrolijker mee inmiddels. Het doet mij ook een beetje denken aan de handel in domeinnamen. Weet je nog, toen het web opkwam. Hè, die zijn... Ja. He, die zijn soms natuurlijk ook, he, voor tonnen, soms zelfs voor miljoenen doorverkocht.
Ja.
Maar ja, zo'n domeinnaam, he, stel dat je nu... Ik las ergens van de week over, geloof ik, dat fietsen.nl. Die komt binnenkort in de verkoop.
Ja.
Ja. Ja, nou, daar zie ik nog wel waar. He, daar zie ik wel de waarde van.
Handig,
is een adres, tuurlijk. Daar kan de hele wereld naartoe. He, of op zijn minst commerciële waarde. He, en kunst, ja, dat heeft natuurlijk ook waarde. De artistieke waarde bijvoorbeeld. Maar ja, ik ben gewoon vooral heel erg niet onder de indruk van de digitale kunst die nu als NFT's wordt verhandeld. En die Bored Ape, daar zou ik dan in een uiterste geval dan nog wel iets van kunnen vinden. Dat heeft dan nog wel wat. Maar het spreekt mij eerlijk gezegd gewoon echt niet aan. En misschien nog wel erger. En dat weerhoudt mij ervan ook echt om hier aan mee te gaan doen. Ik vertrouw gewoon die handel niet. Hè, dus kijk, want het is wat Floris al aanstipt. Hè, blockchain, er zijn geen instanties hier. Nee, dat is inherent aan hoe het werkt. Hè, het is een decentraal systeem. Maar ja, mensen moeten toch ergens terecht. Hè, als jij een bitcoin wil, waar moet je dan zijn? Hè, of een NFT? He, dus, en daar duiken dan allemaal cowboys, van die cowboy-types duiken erop. Die creëren dan een soort marktplaatsen en die worden dan weer gehackt. En nou, weg zijn je bitcoins. Ja, sta je daar. Voor mij, we kunnen er echt op wachten tot er een hele waardevolle NFT, want die zijn er dus al wel. Ja, dat die wordt gewoon, dat die toch digitaal wordt gejat, dat die wordt ontvreemd.
Ja, ja, maar even, jij vertrouwt de handel niet, hè, en de blockchain, dat die decentraal is, dat er geen toezicht is. Maar dan zeggen alle mensen in de blockchain, zeggen, ja, ik vertrouw heel het, daar komt ie hoor, het systeem niet. De centrale banken niet. De overheid vertrouw ik niet. Daarom,
maar er zitten gewoon te veel schuimers, marcheerders tussen. Er zijn natuurlijk gevallen bekend van mensen die de digitale wallets van cryptohouders op een marktplaats verzamelen. En die zijn daarmee met de Noorderzon vertrokken. Ja, ja, dat vind ik... Ja, daar, ja. Dat weerhoudt mij er echt van.
Ja, en het gaat voor mij ook gewoon nergens om. Want het is gewoon gekaapt door onzin nu. Weet je, zo'n aap, dat is niks. Die apen worden volgens mij random gegenereerd. Of althans, iemand heeft gewoon alle aspecten van die aap getekend. En dan kun je op een knop randomize drukken. En dan krijg je 500 apen met de ene met een groen petje en de andere met een blauw petje. Het is letterlijk geautomatiseerde kunst. Die rolt eruit en dan zegt iemand, ja, nee, maar dit is nou een ton waard. Dat slaat toch nergens op. Dat is toch niks. Dat is toch niet, weet je wel, als je een Rembrandt koopt, dan kan ik staven. Is heel knap gemaakt. Hij is uniek. Dan koop ik hem, dan heb je iets in handen. Je kan het aan de muur, je hebt het. Ik kan dan zeg maar staven, dit is iets en dit is waardevol om daarom en daarom. En die aap is gewoon, ja, die aap is waardevol. Omdat we met z'n allen ineens hebben afgesproken dat het waardevol, hè? It, zeg maar, dan zie je inderdaad talkshow hosts erover praten. Er gaat zo'n filmpje van Jimmy Fallon over het internet. Die zit dan met iemand anders te overleggen over
Paris Hilton, trouwens. Is
Paris Hilton, ja?
Oh, ik herkende er niet.
Oh, ik herkende er ook niet.
Nee, dan zit ik te kletsen met Paris Hilton over welke board ape hij heeft en welke zij heeft. En,
ja, maar het is,
ja, laat die twee plaatjes zien.
Ja,
die zijn gewoon hetzelfde eigenlijk.
Ja, maar het is gewoon, het is holle handel. Het is hebberigheid. Het doet mij denken aan, je kon ooit van die sterren kopen, weet je wel. Dan kon je een ster kopen aan de hemel. En dan zei je, nou, dan werd er een kind geboren. En dan deed je bijvoorbeeld als cadeau aan die ouders, zei van, nou, en die ster is nu van hem of van haar. En dat is ook een geestelijke baan. Maar dan, ja, volgens wie? Hoezo? Volgens wie is dat, weet je wel? Die aap, het plaatje van die aap is alleen maar van Jimmy Fallon of Paris Hilton. Volgens de groep mensen die is aangesloten op dat NFT-blockchain ding. En met z'n allen zeggen dat het zo is. Maar hè, het staat er alsnog niet achterop geschreven of zo. Het is heel...
Nee, en
het voelt heel vluchtig.
Mag ik even... Ja, mag ik heel even advocaat voor de duif spelen, Floris? Want je bent jonger dan ik. Dus je bent voor mij onder de 35 nog, toch?
Ja, ja.
Ja, je begint echt al oude man te klinken. Hè? Dat je het vast kunnen houden. En digitaal. Ik wil het niet zeggen. Kan wel niet. Wat? Ja. Nou, ja, misschien moet je ook gewoon meer een open mind hebben.
Nou, ja, dat vind ik ook. Nee, de technologie erachter snap ik ergens wel. Maar wat er nu gebeurt... Het is toch ook gewoon... Je ziet het gebeuren en het lijkt of je voor de gek wordt gehouden, toch? Die mensen die lopen te praten over iets van een ton. Wat het, fucking aap, hè? Dan komt dat vlak echt bejaard.
Ik vind het ook een beetje jammer eigenlijk. Weet je wel, dat op deze manier... innovaties als blockchain en NFT's... eigenlijk ja, in mijn ogen toch een hele twijfelachtige reputatie krijgen.
Ja.
Ja, ook neem blockchain, weet je, zo'n decentraal logboek. Dat is technologisch eigenlijk gewoon een waanzinnige vinding. Hè? Ja. En NFT's ook. Hè? Die geven de digitale domein een eigenschap die voorheen gewoon niet eens bestond. Hè? Dat je iets uniek kan maken. Ja, dus dat is allemaal winst. Dat is wel... echte vernieuwing eigenlijk. Maar ja, wat er dan vervolgens mee... waarvoor het wordt aangewend... en ingezet... ja, ik vind het best triest eigenlijk.
Nou ja, en nog één ding. Want op dit moment is er ook bijvoorbeeld... een hele levendige handel in Pokémon-kaarten. En daar kun je ook van alles van vinden. Maar daar snap ik dan ook nog van, weet je wel. Dan heb je gewoon mensen... en die hebben een hele unieke... weet ik veel, glitterende Charizard-kaart. Maar die is aantoonbaar uniek. Omdat die fysiek is. Weet je wel, daar zijn er bijvoorbeeld maar 30 van gemaakt of zo, om maar iets te noemen. Dus dan is die natuurlijk, is die dan veel waard. Ook, ja, het is nee, ook kunstmatig, het is nee, ook opgeblazen.
Nee, dit klopt niet helemaal, Floor. Want kijk, hè, van Bored Ape, er zijn er geloof ik maximaal 10.000 van of zo. Hè, dus daar creëer je ook schaarste. En,
ja, maar die is nep.
Er zijn natuurlijk wel degelijk digitale kunstenaars die werken maken met een hoge artistieke waarde. Alleen... Weet je, de werken die nu als NFT's worden verhandeld? Nou, ik weet niet, maar dat lijkt allemaal gewoon wel doodles, toch? Ik bedoel...
Volgens mij is het tijd om even naar Luc te gaan. Want Luc, ja, we hebben hem even kort geïntroduceerd aan het begin van de uitzending. Maar Luc is sinds afgelopen najaar video-editor bij Bright. En hij maakt vandaag dus zijn debuut bij ons in de Bright-podcast. Heel leuk, Luc, dat je er bent. Want, en dat is dus ook niet zonder reden, want jij hebt en verhandelt NFT's. Dus we zijn heel erg benieuwd naar het verhaal erachter waarom je dat doet... Maar hoe gaat het in zijn werk? Welke apps en platforms gebruik je daar bijvoorbeeld voor? Begin daar eens mee.
Nou, laat ik beginnen te zeggen dat ik me lekker op de achtergrond heb gehouden in het begin van deze podcast. Want eigenlijk bijna alles wat wordt gezegd ben ik niet mee eens. Of ja, niet mee eens. Het is ergens begrijp ik het wel, maar je moet het ook ergens ook de kans geven. En als we gaan kijken inderdaad... Okay, ik heb er eigenlijk ook geen verstand van. Ik zit hier niet als expert. En ja, inderdaad, wat je net vertelde, ik handelde in en ik vind het leuk om te doen. En de ene keer verlies je geld door te handelen. De ene keer maak je winst door te handelen. Maar dat is eigenlijk het spel, volgens mij, van het NFT, tenminste nu. Want of het toekomst heeft, ik heb geen idee. En we kunnen het over speculeren. Ik denk wel dat het toekomst heeft. Nou, als ik een beetje naar de andere mensen in deze podcast net luister, die denken van niet. Dat het meer een hype is. Maar uiteindelijk weten we het allemaal niet.
Nee, en voor maar zijn vertel eens even beide... hoe je het gebruikt. Oh, vertel eens even hoe je het gebruikt. Want dan gaan we zo de discussie wel in. Dat komt goed. Ja.
Top. Nou, eigenlijk is het makkelijker dan je denkt. Mijn tip is ook, ga vooral niet op internet zoeken en diep graven hoe het moet. Dat heb ik ook niet gedaan, want daar word je eigenlijk niet veel wijzer van. Het is heel veel informatie, maar het komt dat ook zo heel veel verschillende platformen zijn. Eigenlijk moet je gewoon gaan doen. Gewoon zeggen, joh, ik begin met een paar tientjes en in ieder geval een bedrag wat je kwijt kan, hè, wat je kan missen. En ik ga wat kopen en ik probeer het te verkopen. Of je koopt iets wat je mooi vindt. Ik heb bijvoorbeeld ook een
Waar doe ik dat?
Disney NFT. Nou,
waar doe jij dat?
Ik doe het op twee platformen. Fifi. Ik noemde het VV, maar ik las dus vandaag dat het Fifi is. En daar doen grote bedrijven als een Disney hun NFT's verkopen. En dat is, waar we het straks over hadden, in bepaalde oplagen. Dus bijvoorbeeld 1000 stuks van dit beeldje. Die kun je daar kopen. En dat koop je door middel van Ethereum. Maar je kunt het geld op dit moment nog niet terugkrijgen. Dus ik investeer daar ook niet zo heel veel geld in. Dat komt later nog.
Had je al cryptovaluta voordat je met NFT's begon toevallig? Of heb je die ook aangekocht om NFT's te kunnen kopen?
Nee, ik heb gewoon op Bitfavo, ik weet niet of jullie dat kennen, gewoon een appje. Daar kocht ik heel simpel. Dat is ook de simpelste manier volgens mij om Bitcoin en crypto te kopen. Gewoon wat gekocht in de hoop van, ja, lekker winst maken. Beter dan op mijn spaarrekening zetten. En later kwam het verhaal van de NFT pas. En eigenlijk net zoals bij Bitcoin dacht ik, nou, we gaan proberen. Kijk wel of het wat wordt.
En wat heb je toen gekocht? Wat was je eerste aankoop? Nee, wat was je eerste NFT aankoop?
Oh, een Disney. Een Disney beeldje, uiteindelijk.
Een digitaal beeldje, hè? Even wel
digitaal beeldje, ja, digitaal beeldje. Maar die wilde ik gewoon hebben, voor de heb. Dat is net zoals ik bijvoorbeeld 1 aandeel in de Walt Disney Company heb. Gewoon niet omdat ik dat aandeel winst wil maken, maar gewoon voor mijn gedachte dat ik gewoon 1 aandeel heb van dat bedrijf, omdat ik het een mooi bedrijf vind.
Zo. Als je als luisteraar je denkt, wordt veel Disney genoemd nu. Luc is redelijk Disney-fan ook, dus vandaar.
Precies.
Maar goed, je gebruikt een Vivi bijvoorbeeld voor om NFT's te kopen.
Ja.
En ben je dan dus aan het verzamelen of ben je toch vooral... probeer je het vooral een beetje te speculeren en een beetje geld te verdienen?
Nou, ik zal even verschil uitleggen tussen OpenSea, wat ik gebruik, en Vivi. Vivi is een echt grote bedrijf. Maar eigenlijk als daar iets vrijkomt, meestal elke werkdag rond een uurtje of 5, kun je iets kopen. Dat is echt, 2 seconden is het uitverkocht. En dat is zo populair dat je weet, als je hem te pakken krijgt, en die kans is eigenlijk niet zo groot. Het is me 1 keer echt goed gelukt dat ik dan gewoon dit heb gekocht, alleen maar om door te verkopen. Dan weet je ook, dit ga ik met winst verkopen. Omdat dat is echt heel schaars eigenlijk. Op OpenSea kan ik, laat me zeggen, bij spreken nu een foto maken en dat te koop zetten als NFT. Maar omdat dat is eigenlijk een soort van, ja, ik noem het een beetje een puinbak. Het is eigenlijk een soort marktplaats. Je zoekt iets. Er is zoveel van te vinden, maar er zit ook heel veel rommel tussen. En je weet dus ook eigenlijk Vivi, niet goed wat je koopt.
Die Vivi is een soort Christie's veilinghuis, bij wijze van spreken, met hoog aanzien. En OpenSea, met SEA, dat is een soort eBay. Nee, dus voor Jan en Alleman kan daar zijn dingen verkopen.
Precies.
Okay, ja.
En daar moet je wel een beetje gaan, ja, een soort van onderzoek doen op internet. Of gewoon de gok nemen van, okay, wat ga ik kopen? En is het een goede prijs als ik het koop? Of ben ik inmiddels, is hij al zo vaak doorverkocht dat ik de laatste ben die hem koopt. En dat niemand hem daarna wil hebben. Dus eigenlijk als je het veilig wil doen, moet je gewoon iedere werkdag om 5 uur op Vivi zitten. En kopen en gewoon verkopen. Maar je kan het op dit moment dus, wat ik straks al zei, niet uit laten betalen. Die functie moet daar nog komen. Dus al het geld wat daarin zit, van iedereen zit nog op dat account. Dat is een beetje een ding.
Goeie handel.
Dus ik heb er ook geld op staan, of in ieder geval geld, waarde op staan. Maar ik kan het nu niet, als ik dat zou willen, uit laten betalen naar mijn bankrekening. Dat komt nog, daar zijn ze mee bezig.
Ja.
Oh, precies. Het is wel grappig trouwens, want kijk, nu vertel ik wel of ik er echt heel veel van weet. Maar ik heb net een nieuwe telefoon en ik ging dus mijn appjes openen, maar overal alles is uitgelogd. En ik heb dus voor deze podcast nog snel een vriend van mij gebeld, die ook handelt in NFT's. Ik zeg, ik kan niet inloggen op OpenSea. Ik zeg, ik kan die hele inlogpagina vinden. Ik was een beetje in paniek van, hoe zit dat nou? Maar het is dus zo dat OpenSea ook helemaal, je maakt daar helemaal geen profiel aan. Je wallet, dat is weer een andere partij, is je inlog. Maar dat zegt alweer hoe klakkeloos ik erin ben gestapt.
Ja.
Om maar dingen te gaan kopen en te verkopen. En eigenlijk geen idee had nu meer van, oh ja, ik heb eigenlijk geen account daar.
Als ik dit zo hoor, snap je dan de skepsis die je net hoorde bij Floris en bij Erwin over dit soort handel? Dus niet tegen de technologie zelf, maar tegen de handel van beeldjes of weet ik veel, namen of foto's die je gewoon op internet zet in de hoop. Het is een soort van casino.
Precies.
Hoop dat het wat meer waard wordt.
Ja, maar kijk, je moet in mij, kijk, als je er echt in gelooft. Sowieso als je iets in gelooft in je leven, dan moet je het doen. Maar kijk, dat is een ander verhaal. Kijk, ik geloof daar ergens wel in. Zeker omdat grote bedrijven meedoen, wordt het voor mij betrouwbaarder. Zo voel ik het een beetje. Maar ik zit daar niet met geld in waarvan ik denk, oeh, als ik dat kwijtraak, ben ik de sjaak, weet je wel. Ik zit daar met een paar tientjes begonnen. Ja, laat ik eens een keer 100 euro kwijtraken. Nou ja, jammer. Weet je, ga ik naar het casino en ik zet alles in op een paar nummers en met 2 uur ben ik het ook kwijt. Ja, dat. Het is gewoon een spel. En je verliest wat. En als je een beetje massa hebt, dan pak je er ook nog wat geld mee. Maar je moet het eigenlijk zien als spel. En je wordt er steeds handiger in. En wat je er niet vooraf in verdiept hebt, maar gewoon door te doen leert, kun je er best wel iets leuks uithalen. Maar dat is het vooral. Ik denk dat je moet het vooral als spel gezien. En ik snap eigenlijk 2 tegenstrijdigheden. Bijvoorbeeld van een Floris en een meis. Dat snap ik. Floris ziet het van, tenminste, zo ervaar ik het een beetje van, je verdient er geen geld op, het is rare techniek. En ik denk, ja, misschien is dat ook wel zo. Ik kan ermee inkomen met wat Floris zegt. Maar ja, fuck it. Ik wil gewoon kijken of ik daar ook wat cent uit kan halen. Want om me heen hoor ik dat ook. Zelfs wel met Bitcoin. Om me heen hoor ik mensen met, oh, ik heb lekker winst gepakt. Dat was de reden voor mij dat ik dacht, weet je, kan mij het schelen, ik probeer het ook. En nou, de hele Bitcoin is inmiddels ingestort. Ik had er 1500 euro op staan. Ik heb nog, even kijken, real-time 800 euro opstaan. Denk ik, ja, fuck. Ja, misschien ook met iets te veel in gaan zitten. Maar ja, aan de andere kant denk ik, het komt wel weer goed.
Verkeerde moment.
Maar ja. Floris. Ja. Ik wil even terug naar Floris dan, want die hoort nu heel dat relaas aan van Luc nu. Nog nieuwe gedachten in je hoofd?
Nee, zeg maar, ik snap ook nog steeds wel wat de achterliggende waarde van het idee NFT is. Dat zeg maar een eigendomsbewijs op internet. En dat eigendomsbewijs is alleen maar meer, want ik zeg wel, weet je, er is geen controle. Maar als straks inderdaad YouTube en Facebook en Twitter en zo, als die allemaal dit erkennen. En weet je wel, het is gewoon één systeem en dat kan ik overal mee terecht. En straks zijn er ook games op aangesloten en de metaverse. Dan snap ik best dat bijvoorbeeld Nike zegt, we hebben Nike's. En we willen graag ook digitale Nike's verkopen. Want als iedereen zomaar gewoon kan googlen Nike.jpg. En daar maak ik een 3D bestandje van zelf. En dan doe ik die Nike's aan mijn voeten. Dan zijn dat nep Nike's. Net zoals dat ik nu ook gewoon nep Nike's kan maken zelf. Of kan kopen op, weet je wel, in Beverwijk. Maar dan, dat is gênant. En ik kan me best voorstellen dat we naar een digitale wereld gaan, waarin mensen ook zeggen, heb jij nou nep Nike's aan? Sukkel, weet je wel. Ik heb gewoon gekeken. Je hebt gewoon niet eens een NFT aan je Nike's hangen. Lul. Ja, ik snap best dat we daar naartoe gaan. En dan zie ik dat, weet je, zo werken mensen. En dat is status en aanzien en zo. Maar op dit moment begrijp ik niet waarom mensen een ton betalen voor een JPEG van een lelijke aap. Ik kan dat niet.
Dit is denk ik het verschil. Kijk, mij maakt het niet uit wat ik koop. Al koop ik een foto van een deurklink, als dat waard is, als ik denk dat dat meer waard is, dan verkoop ik het weer.
Ja, je bent eigenlijk gewoon een soort daytrader, hè? Maar dan een NFT.
Ja, precies.
Het maakt niet uit welk fonds, als je maar een paar winstje kan pakken.
Ja, en dat kapitalistische spel vind ik gewoon heel lelijk. En dat vind ik lelijk bij NFT's, dat vind ik lelijk bij aandelen, dat vind ik eigenlijk lelijk bij alles wat wordt opgepompt boven de soort van werkelijk te staven waarde. Dat snap ik niet. En ik heb het idee dat de gekte van die hebberigheid, die wordt hier soort van uitvergroot, tot het een soort van raar carnaval van geldverspilling wordt of zo.
Maar mag ik misschien zo gek zeggen?
Ja.
Als ik kijk naar, je noemt net aandelen. Kijk, hier bij RTL, we hebben een hele zender voor, hè? Over, dat de hele dag over aandelen praat.
Ja.
Maar in mijn beleving, ik heb dus ook een aandeeltje, maar ik heb eigenlijk niks. Ik heb, laat me zeggen, digitaal bewijs dat ik dat aandeeltje heb. Ik heb er geen papier van, ik heb daar niks van. Ik heb het gewoon via de app van ING gekocht.
Ja.
Nou, dat stijgt ook en dat daalt in waarde. Nou, het doet maar. Maar eigenlijk vergelijk ik dat een beetje. Je koopt gewoon iets digitaals en dat wordt meer of minder waard. En je koopt, verkoopt. Maar voor mij is het ook niet zo heel nieuw. Het is alleen in een nieuw jasje gestoken.
Ik snap het. Luc, wanneer had jij... want het klinkt een beetje ook gewoon als een soort hobby eigenlijk, zoals je het beschrijft. Je vindt het leuk om te doen. Mm-hmm. Wanneer had je de grootste rush, zeg maar? Bij welk... Ik neem aan dat het bij een winst was, dat je iets verkocht voor veel meer. Sta je nog bij, weet je nog waar dat bij was, bij welke NFT?
Nee, dat durf ik echt niet zeggen. Ik heb echt MP3'tjes gekocht, JPEG'tjes gekocht, verkocht, of gekocht, verkocht dan allebei. Van alles. Ja, het ene wat ik net zeg, dat ik zo'n Disney beeldje heb, maar die heb ik gewoon voor de heb. En of het nou meer of minder waard wordt, dat. Ja. Maar het is wel lekker dat je bijvoorbeeld, dat ik 3 dingen koop, echt voor een paar euro. Ik zit ook niet dat ik voor 120 euro een NFT koop of zo. Hè? Ik ben wel van, kun je even kalm aan doen. Ondanks dat de verleiding wel groot is natuurlijk. Hè? Want hoe groter je koopt, hoe meer winst je kan maken. Dus moet je wel mee oppassen. Maar dat ik bijvoorbeeld op één dag s'avonds op de bank zit en dat ik ze 3 weer verkoop. Dan denk ik, ja, toch 15 winst van die 3 die ik vorige week over de hele week verspreid gekocht heb. En wat heb ik er nou voor gedaan? Ik zit lekker lang uit op de bank, een beetje boten kijken. Nou, het is reclame. Nou, ik pak mijn telefoon erbij. Klik,
hem wel weer. 50 euro verdiend.
Precies.
Dan kan ik weer biertjes drinken dit weekend. Ja, precies.
Oh, precies, ja.
Als je een keer wordt uitbetaald.
Het is wel zo dat het wel verleidelijk is dat je ook echt, we hebben het over biertjes drinken, dat ik in het weekend, als ik bijvoorbeeld ergens zit met vrienden, dat ik ook heet het wel mijn telefoon in de gaten hou. Maar dat is ook een beetje met Bitcoin, dat je, het is wel, nou, verslavend is een groot woord.
Nou, ik denk
maar
dat
je
wel,
bent
hoor.
Wel continu mee bezig of zo. Het is niet dat je legt niet 2 dagen opzij.
Maar komt die zenuwachtigheid niet ook? Die zenuwachtigheid. Ik heb het idee dat iedereen die hier geld in heeft zitten zenuwachtig is, omdat eigenlijk iedereen wel weet dat het lulkoek is. Maar het is een soort van Mexican standoff van wie durft het eerst zijn, wie durft het eerst te schieten of zijn geld terug te trekken en te profiteren. Want als ik een hoop geld terugtrek, dan is de rest de lul, want dan keldert meteen de waarde. Althans, zo gaat het bij Bitcoin steeds. Iedereen is zenuwachtig vanwege zeg maar groot
Bitcoin
bezitters.
Ja, maar dat is op de normale beurs niet anders, toch?
Nee, klopt. Maar dan is dat een beetje te staven naar zeg maar dingen die echt zijn.
Ja, oké. Maar goed, snap je? We zijn eerder in deze podcast al heel terecht. Hè, dat er inmiddels een behoorlijk gapende kloof ligt tussen de werkelijkheid van de financiële beurzen en de reële economie.
Is ook zo.
Dan gaan we veel te veel uitweiden, denk ik.
Ja. Ik denk dat we moeten gaan afronden, dit onderwerp. Maar het brengt veel discussie. Ik vond het heel interessant en leuk, volgens mij. Ik hoop dat de kijkers
Probeer
het ook leuk
het gewoon.
Vonden. Wil jullie meediscussiëren, dan kan je gewoon een mailtje sturen naar podcast@bright.nl. Vinden we leuk. Dan is het nu tijd geworden voor het hoorspel.
Ja, door met het hoorspel dus, waarin wij elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van de afgelopen week. Ja, een pittige weer, want niemand heeft het geraden. Dus dan geven we zoals
altijd...
Het is weer zo eentje. Het is nog even een hint. En die hint, die luidt... 30 maart. Zullen we nog gaan luisteren?
Nog een keer horen dan.
Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur je antwoord dan naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t-shirt.
Ja, en dan is het tijd voor het andere technieuws. Het is bekend wat het dit jaar bij KPN en Ziggo kost om Formule 1 te kijken. Dat was een beetje spannend namelijk, hè? De rechten zijn vorig jaar namelijk verkocht aan het Zweedse Viaplay. Die gaat zelf een los abonnement aanbieden in Nederland voor €13,99 per maand. Dan kijk je naar de Formule 1, de Premier League, de Bundesliga en nog veel meer. Maar sluit je een abonnement af via KPN of Ziggo, dan betaal je tijdelijk wat minder. Nou, KPN maakte vandaag bekend dat nieuwe klanten die overstappen naar het bedrijf het hele Formule 1 seizoen gratis kunnen kijken met Viaplay. En op 20 maart is dan de eerste race van het nieuwe F1-seizoen. Bestaande klanten van KPN krijgen een korting op Viaplay. De introductieprijs is dan €9,99 per maand. En later wordt dat dan ook €14, hè, of €13,99. Ziggo-klanten kunnen Viaplay 4 maanden proberen voor in totaal €20, dus €5 per maand. En daarna wordt ook daar de prijs €13,99. Nou, wat vinden we ervan, mensen?
Nou ja, ik bedoel, KPN, Ziggo, ze willen allebei natuurlijk de meeste klanten van elkaar afpikken. En ik denk dat best veel mensen gevoelig zijn voor gratis. Ze blijven toch Nederlanders. Ja. En dat ze zeggen van, je krijgt gratis Viaplay in Formule 1 te kijken. Hele populaire sport geworden natuurlijk. Ja, waarom niet? Dan neem ik wel KPN. Ik denk dat echt heel veel mensen denken, ja, of ik nou KPN heb of Ziggo, als ik maar zo min mogelijk betaal.
Ja.
Nou, die €14 per maand is hartstikke duur. Nu krijg ik het gratis, nou, ik ga wel naar KPN, doei.
Ik vind het wel opvallend eigenlijk dat Viaplay het op deze manier ook aanbiedt. Ik ging er in eerste instantie vanuit dat je het alleen maar via Viaplay zou kunnen gaan kijken. Want ja, zet dit dan ook de deur open dat je Netflix en alle andere streamers via je kabelaar dan gaat bestellen? Of zo?
Ja, het is een beetje wat Spotify doet, hè, bij KPN ook. Je kan ook Spotify via je KPN-abonnement afrekenen.
Maar wie trekt nu aan het kortste eind? Als je nou al klant bent met KPN en trekt eigenlijk aan het kortste eind. Want dan moet je meteen een tientje betalen per maand.
Ja, ik zou gelijk dreigen met overstappen bij de klantenservice.
Kijk of je hem dan ook gratis krijgt.
Kijk wat
je hebt nou nog natuurlijk tijd, want op 20 maart begint het pas. Dus dan kan je nou voor een maand overstappen naar een andere. En dan heb je bedenktijd, kun je weer terug naar KPN. Kan dat?
Nou, hij heeft wel snel €140 verdiend, ja. Toch, zoiets? Ja.
Dat is meer dan een NFT.
Precies. Maar ja, dan kan je niet op de bank lui blijven zitten, zoals Luc dat mooi opschreef. Moet je toch modems gaan wisselen. Ander technieuws, want de NFT's, we zijn er nog niet helemaal over uitgepraat. Mocht je het nou gebakken lucht vinden na het horen van ons verhaal. Er is een club crypto-enthousiastelingen, die hebben op een veiling Jodorowsky's Dune gekocht voor $3 miljoen. Tenminste, ze hebben geen dollars betaald waarschijnlijk, maar Ethereum, gok ik zomaar. Maar het was de waarde van $3 miljoen. En dat is een plakboek met de storyboards van de bejaarde regisseur Alejandro Jodorowsky, die halverwege de jaren 70 het beroemde science fiction boek Dune wilde verfilmen. Nou, dat project kwam niet van de grond. Maar dan komt nu de grap. Die kopers dachten dat door het kopen van die NFT het boek ook te hebben gekocht en de rechten op het boek te hebben gekocht. Ja, terwijl die natuurlijk gewoon bij Jodorowsky zelf liggen. Dus het collectief, nou ja, wat die echt miljoenen kunnen neerleggen dus voor zoiets, werden online massaal uitgelachen. Maar ze geven nog steeds niet op. Ze maakten deze week bekend een animatieserie te zullen maar gaan maken over het boek. Dus dit is een rechtszaak in wording. En Erwin, jij hebt hem op de voet gevolgd, hè? Dit hele verhaal.
Ja, en Floris ook. Nou, het is gewoon inderdaad een beetje komisch. Hè? Ze kopen dat boek is uniek, hè? Ik bedoel, het is dat is eigenlijk een soort het letterlijk bijna het storyboek of het boek met de storyboards, zoals hij die film voor ogen had. En dat is verkocht. En ze waren trouwens, daar heeft ook een eigenaar tussen gezeten. Dat is ook wel een goede grap, want die de vorige eigenaar van het plakboek, die heeft hem een keer al helemaal gescand en online gezet. Terwijl dit collectief nou, die boys, die crypto boys, ja, die wilden dat boek dan gaan verbranden en vervolgens digitaal als NFT's verkopen. Ja, terwijl het staat al online. Ja, daar ga je weer. Weet je wel, is het dan nog bijzonder? Nou ja. En het eigendomsbewijs koop je dan ook niet. Want ja, de auteursrechten liggen natuurlijk nog steeds bij Jodorowsky zelf. Dus nou, ik vond dit wel heel exemplarisch, ja.
Ja, en de grap is natuurlijk, het was al uniek, want het was een zeldzaam fysiek boek. Dus dat was eigenlijk gewoon, de NFT was hier helemaal, die was overbodig, want het was per definitie al schaars. Grappig genoeg.
Nou ja, ze hebben dat ook bij Banksy gedaan. Hè? Hebben ze natuurlijk zo'n werk van hem gekocht. En die gedigitaliseerd en het originele werk verbrand. Of vernietigd in ieder geval. Ja, dus, maar ja, nee. Ik vind het een leuke bak, ja.
Ja, ik vind het heel
geestig. Dat is gekkigheid aan, ja.
Overigens, klein tipje. Hey, je hebt ook nog een documentaire Jodorowsky's doen over dat hele filmproject. En die is fantastisch om te kijken voor iedereen die van science fiction houdt, want die man die heeft van alles om zich heen verzameld, van alles in werking gezet. Ik kan eigenlijk zeggen, als deze Jodorowsky er niet was, met eigenlijk een soort van grootheidswaan, dan was de film Alien er nooit gekomen en dan was Star Wars er in deze vorm niet gekomen. Dus dat is wel een stukje onbekende geschiedenis. Moet je echt wel even kijken. Echt heel leuk.
Waar kan je dat kijken?
Ja, dat weet ik niet. Die is vast wel te huren ergens. Ik heb hem ooit in de bioscoop Googlen gezien. Mensen. Ja.
Ja, oh ja, Floris zet even een linkje in de show notes, toch?
Ja. Ik kijk even dat of die legaal te kijken is inderdaad. Dat is ook nog wel een vraagje.
Precies. Ja, en dan nog redelijk goed nieuws voor Call of Duty fans met een PlayStation. Want de komende 3 games zouden ook zeker naar de PlayStation komen. Ondanks dat uitgever Activision Blizzard door Microsoft is overgenomen. Volgens ingewijden zouden Sony en Activision al lopende afspraken hebben voor de komende 2 jaar. Sony en Microsoft verwezen al naar het nakomen van zulke afspraken, hè, toen die overname kwam, maar gaven verder geen details. Wat er na de 3 games gebeurt, ja, dat weten we nog niet, maar vermoedelijk houdt, dat zou logisch zijn, Microsoft de Call of Duty games dan voor zichzelf.
Ja, ja, dat lijkt me logisch. Dat doen ze ook met die games van Bethesda. Die hebben ze vorig jaar overgenomen. Er komt ook een nieuwe game. Die komt ook alleen maar naar Game Pass, PC en Xbox. Ja, waarom zouden ze dat hier anders doen?
Ja, daar neem je de uitgever voor over, hè?
Ja.
Ter afsluiting hebben we zoals iedere week wat tips voor je. Alle links staan in de show notes en vind je onder meer ook op bright.nl. Laten we met de gast van de show beginnen. Luc, wat is jouw tip?
Ja, ik zou zeggen voor iedereen die ergens een beetje interesse heeft gekregen, misschien wel na deze podcast, in NFT's. Download de app Vivi, maak er een accountje aan, probeer wat te pakken te krijgen. Dan verkoop je het eigenlijk wel. En wil je iets verder, eigenlijk gewoon probeer het gewoon. Verdiep je niet te veel vooraf, wel even kijken hoe het werkt natuurlijk, maar ga er vooral mee aan de slag en investeer vooral niet te veel geld, omdat je het toch altijd kwijt kan raken. Maar probeer het gewoon. Net als ik ben geen expert. Ik ben gewoon gaan proberen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En het is leuk om te doen. Lekker tijdverdrijf.
Oké, okay. En Vivi schrijf je V-E-V-E.
Ja.
Ik ga het toch maar even proberen hoor. Kan toch geen kwaad.
Precies.
Kijk, je hebt er iemand over de streep getrokken, Luc. Erwin, wat is jouw tip?
Ja, mijn tip is een andere site. Ja, ook een beetje. Ik weet nog steeds eigenlijk niet hoe je het uitspreekt, maar je schrijft xreart.com. En dat vind ik nou, dat vind ik wel echt kunst, want daar hebben ze eigenlijk kunst gemaakt van gadgets. Je kan daar een mooi ingelijst, een soort exploded view van originele iPhones, Game Boys, Apple Watches. He, dus ze halen dan zo'n apparaatje helemaal uit elkaar en plakken de onderdelen mooi en met mooi grafisch ontwerp erbij op een vel met een passepartout eromheen, lijst eromheen. En dan kun je het aan de muur hangen als kunst. Hè? Dus tech als kunst. Ja, ik vind het wel gek. Ik heb er natuurlijk eentje van een originele iPhone. Je kan trouwens in dit soort. Je kan daar ook je eigen oude Game Boy bijvoorbeeld opsturen. Dan halen ze hem voor je uit elkaar. Maken ze er zo'n kunstwerk van. En je kunt er ook losse onderdelen bestellen om het zelf te doen. Leuk site.
Ja. Ja, het ziet er ook echt heel tof uit, vind ik.
Ja.
Mooi collage. Ja. Dan mijn tip, want dan sluiten we af met Floris zometeen. Mijn tip is, vrijdag komt de eerste aflevering van Mokro Mafia online, het nieuwe seizoen. De trailer die staat al online en het belooft weer een heel spannende seizoen te worden. Ik kijk ernaar uit, moet ik zeggen. Maar wel dat het weer dat ik elke week moet wachten hierop.
Ja.
Maar op de nieuwe aflevering, dus misschien ga ik ze wel opsparen, maar eerlijk gezegd, in deze zin denk ik dat ik toch vrijdag gewoon Videoland aanzet en ga kijken.
Ja, ik vind het ontzettend. Dit wordt heel goed weer.
Ja?
Ja, dat moet wel. Het is toch de parel van Videoland dit.
Ja. Hey Floris, dan zijn we bij jou uitgekomen. Smartphones.
Ja.
Heb jij?
Ja, ik heb 2 weken terug heb ik Bright Stuff al uitgebreid met wat nieuwe dingen. Zoals oordoppen, e-bikes, ook soort dingen. Dus we houden onze koopgids steeds up-to-date. Dat zijn, in allemaal categorieën hebben we dan de 3 beste. En vooral smartphones hebben we heel veel, want daar hebben we 5 prijsklassen. Dus tot 250, 250 tot 500 enzovoort. En dan in die prijsklassen de 3 beste smartphones. Die was aan vernieuwing toe, dus ik heb daar 11 nieuwe smartphones in totaal in gefietst.
Woep woep.
Ja, dus kijk in die lijstjes.
Zat er nog een verrassing tussen?
Nou, wat Realme's natuurlijk. En dat is niet zozeer een verrassing, want die Realme's die zijn het snelst groeiend. Maar die vallen bij ons ook in de smaak. De grootste verrassing is misschien wel de Asus inderdaad. De categorie boven de 1000 euro. Daar staat nu een iPhone, die is te verwachten. Een dure Samsung is ook te verwachten. Maar nu ook een Asus. Een gametelefoon.
De PhonePad, of niet?
Nee, de ROG Phone. De Republic of Gamers. Ja, nee, gewoon een hele... Nou ja, eigenlijk de game laptop onder de smartphones, dat een beetje. Dus gewoon heel veel specs. Hij is ook duur, maar daar koop je gewoon heel veel specs voor.
Ja, en het was nog wel grappig, want tot voor kort waren die ROG phones van Asus hier nooit te koop. Nee. En daarvoor zelfs ook gewoon de Zenfones niet. Want er was volgens mij een of ander geschil met Philips over een of ander patent nog van way back. Mm. En nou, dat is inmiddels bijgelegd. En je kunt dus als je nu naar Asus gaat en dan kom je op de Nederlandse sectie terecht, dan staan er ook eindelijk, kun je daar hun telefoons bestellen. En dat is wel aanwinst hoor, voor de markt hier, voor de consument in Nederland.
Absoluut.
Nou, top. Check dat uit op bright.nl/staf. Die link werkt nog steeds aan mensen.
Ja. Ja.
En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van de podcast van deze week. We hopen dat je hebt genoten. Bedankt voor het luisteren. Laat dus gerust iets van je horen. Mail bijvoorbeeld naar podcast@bright.nl. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en op Discord. En dan hoor je ons volgende week weer. Bye.
Bye.
Doei.
Doei.